Goedemorgen, broeders en zusters. Ik werd wel even bepaald bij het woordje licht. Dat kwam vanmorgen wel vaak voorbij. Licht, van het licht, uit God geboren, licht. We zongen vaker van het licht. Ik weet niet of u dat is bijgebleven, maar ik wou er iets van zeggen. Vanmorgen wilde ik graag trouwens met u hebben over de apostel Paulus. Maar dat licht, dat is iets heel bijzonders. Want licht schijnt in de duisternis en wij wonen in een duistere wereld. Dus wil je wat kunnen zien? Of wil je de dingen op zijn waarde kunnen schatten? Of wil je weten wat nou echt licht is en duisternis? Dan heb je licht nodig. Dat is natuurlijk overdrachtelijk. Dat zijn beelden. Dat is symboliek. Maar licht is in de Bijbel natuurlijk het woord van God. En het is heel bijzonder, want ik ga even met u terug in de geschiedenis. En dit is een... Eigenlijk vooraf, want ik hoorde dat woord licht, daar werd ik even bij bepaald. Maar u weet allemaal dat koning Salomo, een heel wijs koning, uiteindelijk toch dingen deed die God hem niet in dank afnam. En als straf daarvoor werd van het volk, of van de stam Juda, het koningschap afgenomen. En u kent die geschiedenis van Rehabeam en Jerobeam. Dat Jerobeam de profeet ontmoet en dat hij dan dat kleed heeft. En dat hij dat scheurt in 12 stukken. Kent u dat? En dan zegt hij, het koningschap zal van uw vader afgescheurd worden. Einde van het koningschap van David daar. Maar, zegt hij, en dan komt hij. Ik zal één stam, en ik lees dat hier. Ik zal één stam... U hoeft het niet allemaal mee te lezen, maar het lees je in 1 Koningen 14. Over die geschiedenis. Eén stam, of één, ja, zal ik bij je laten, bij jouw stam, Juda. En dat schijnt dan de stam Benjamin te zijn. Dus Juda krijgt stam Benjamin. En dan zegt de Bijbel als een lamp voor Juda. Mooi, hè? Hij zegt, ja, nou ja, goed, mooi om te weten. Maar in de geschiedenis is dat woord licht, of lamp, van groot belang. Want in Jesaja staat dat God belooft dat Heer Jezus niet alleen voor Israël, het Joodse volk, licht zal zijn, maar ook voor alle heidenen een licht zal zijn. Dan zegt u, ja, dat weet ik al lang. Nou, dat is niet zo vanzelfsprekend. Dat volk van God was een uitverkoren volk. En blijkbaar was op een gegeven moment de belofte voor dat volk niet alleen voor hun, maar voor de hele wereld. Dat noemt de Bijbel licht. En dan vind je bij de geboorte van de Heer Jezus die oude Simeon, weet u wel? Die had een godsopenbaring gehad, dat God aan hem had beloofd, voor jij sterft, zul jij de heerlijkheid zien. En dan ziet hij Jezus en dan zegent hij hem. En dan zegt hij die mooie woorden, laat nu Heer gij uw knecht gaan, toch? Kent u dat? En dan gaat het ook over licht. En dan staat daar, je moet altijd goed lezen, dan staat er licht voor de heidenen en zaligheid voor uw volk. Zegt u. Nou en, maar wel weer licht. En dan wordt eerst het licht voor de heidenen genoemd en vervolgens ook nog de zaligheid voor de Joden, voor Israël. En dan denk je, wat is er nou voor bijzonders aan? Nou, als je dan verder gaat in Handelingen, wordt die tekst van Simeon aangehaald, omdat de broeders daar niet snappen, wat moeten we met die heidenen doen die allemaal tot geloof komen? En Paulus vertelt dan wat God onder de heidenen doet. Kent u die geschiedenis? Dan vertelt hij over de wonderdaden onder de heidenen die Paulus op zijn zendingsrijden ontmoet. En dan zeggen ze daar, die moet allemaal besneden worden en die moet allemaal onder de wet leven. Handelingen 15. En dan zegt Jacobus, die dan de leider van de gemeente is, dat is de broer van de Heer Jezus, Jacobus, die ook de brief geschreven heeft. Die zegt dan, maar luister, wat zei Simeon? En dan zegt hij, Simeon zei, en die draaide dus de volgorde om, Simeon deed het niet, God deed dat, dat het licht eerst tot de heidenen zou komen, in die volgorde, en dat daarna de vervallen hut van David weer opgebouwd zal worden. Dat is de volgorde in Gods heilplan. Daarom zit u en ik hier, als bevoorrechte mensen, onbesnedenen, niet onder de wetten van Joodse, maar gewoon uit de wereld, dat noemt de Jood noemt dat Gaïm. die zijn eigenlijk onrein. En daar hadden ze moeite mee. Maar u bent nu een bevoorrecht volk, toch? En de profeten hebben in het Oude Testament gezocht op hoedanige wijze de Heilige Geest in hun sprak. Over de zaligheid, maar eerst over het lijden van Christus en de zaligheid die daarna zal volgen. En dat zij gesproken hebben, en let op, de zaligheid aan u geschiet. Dat bent u, hier, in dit gebouwtje. U hoort bij die geweldige, bevoorrechte gelovigen, die getrokken zijn uit de tegenwoordige boze wereld, waar het donker is, en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Licht, dat is licht. En daar leven wij van uit. Dat is de opstanding, dat is de zaligheid. Dus de route ging eerst naar het Joodse volk. En die zeiden, nee, ik zeg het heel kort, hè, want er waren natuurlijk zat, die zeiden ja. Maar algemeen ging toen het licht naar de heidenen. En dan is het nog mooier, vind ik dan, en daarom komen we nu bij Paulus, sorry voor de aanloop. Wat zegt Paulus in Handelingen 13? Hij zegt, ik ben degene die het licht naar de heidenen zal brengen. En wat blijkt nou, uit welke stam is Paulus? En dan denk ik, waar zouden we ons nou kunnen verheugen? Het woord van God. De beloften van God. Die staan boven het wereldgebeuren. Daar kan niemand wat aan afdoen. Geen bom, geen wie dan ook. God doet gewoon wat hij zegt. En waarom woedende volkeren? God kijkt zo naar beneden en dan ziet hij al die volkeren opstaan en een grote mond hebben. Daar lacht God om. Staat in Psalm 2. Hij lacht. Ziet u degene die met ons is? Die haalt zijn schouders op. Die zegt, ik heb toch mijn heilige. Ik heb toch mijn heilige op mijn heilige berg gezet. De Heer Jezus Christus. En wij zeggen toch, dat wij in de bedeling van de genade een hemels Jeruzalem hebben. En dat is onze moeder. Wij hebben geen aards Jeruzalem. Wij verwachten niet veel van deze aarde. Wij verwachten, zegt Petrus, over alles heen, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is onze verwachting. En daar zijn wij al deel van, zegt Paulus. Want onze moeder is het hemels Jeruzalem. Dus wij zijn getrokken uit de tegenwoordige boze wereld, overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. Wij wandelen in het licht. In welk licht? Hier op aarde? Nou, niet met het aardse licht. Niet met filosofie of met overleveringen van mensen. Want hoe goed ook, ze komen uit het menselijke brein. En daar kan geen goed uitkomen, zegt de Bijbel. Maar wij hebben het woord van God, dat is het licht. En dat leidt ons. Maar dat vertelt ons ook hoe rijk wij zijn. En nou is Paulus, ik zeg even in stappen, Paulus de lamp, Benjamin, mag ik het zo zeggen? De Heer Jezus die zegt, ik zal het licht zenden naar de heidenen. Simeon zegt, eerst naar heidenen en daarna gaan we dat zaakje van David weer opknappen. De vervallen hut van David. Nou, daar zijn ze druk mee bezig. Ik zeg het heel plat. Maar het komt wel. Het wordt opgericht. Maar Petrus zegt, de zaligheid aan u geschiet. En Paulus zegt, en ik ben het licht. Dan zegt hij, ja, zou hij ook geweten hebben dat er vroeger in Samuel en in de koning al geprofeteerd was over de lamp. Die aan Israël werd toegevoegd, aan Juda eigenlijk. Om het licht te brengen, snapt u? Dus Davids koningshuis werd hem afgescheurd. Er werd wel beloofd voor de toekomst. Maar ondertussen zou er een lamp zijn bij dat volk. Mooi hè? God zorgt dat er toch altijd licht is. God zorgt dat zijn beloften ja en amen zijn. En God zegt, nou ja, je kunt ook zeggen, de Heer Jezus slaapt in de boot. Wij zijn dan aan boord van de boot. De Heer Jezus slaapt en wij zitten midden in die storm. En we maken hem wakker en zeggen, hij niet in de gaten waar we in hier zitten. En hij zegt, ja, dat weet ik. Dan zegt hij, zwijg stil tegen de storm en het is weer rustig. Dat is de situatie waar wij in zitten. Wat er ook gebeurt, hij is aan boord. Hij is in uw leven, hij is in de gemeente. Hij zorgt dat alles zo'n goede afloop heeft en ondertussen raast hij door. Ja, dat kun je eigenlijk wel weten. Dat is altijd al zo geweest. Dat is niet vreemd. En het zal ook hier wel een keer gaan stormen. Maar wij hebben het woord van God. Dat is ons licht. Dat is ons anker. Nou wil ik graag met u gaan nadenken over Paulus. Over die bijzondere bediening die Paulus had. En daarvoor heb ik een paar gedeeltes die ik met u wil lezen. En dan ga ik eerst naar Colossenzen 1. Dus Paulus, En u moet dat even proberen voor te stellen in een soort van overdrachtelijkheid. Hij was uiteindelijk het licht, zegt hij in Handelingen 13. Hij was het licht dat het evangelie naar de heidenen bracht. Terwijl dat aanvankelijk op toepassing was van de Heer, gebruikte de Heer natuurlijk Paulus voor het licht. En hij verkondigde het evangelie. En hij is daar heel erg zich van bewust. En in Colossensebrief vertelt hij daar het een en ander over. En dat is heel mooi als je dat zo leest. Want Paulus wist die bediening die hem gegeven was, zo noemt hij dat ook. De bediening die mij gegeven is en aan u toevertrouwd. Die hem dus in de tijd dat hij zich afgezonderd had, na zijn bekering, is hij 14 jaar weg geweest. Toen kwam hij terug. En toen had hij dus van de Heer zelf al die openbaringen gehad waar hij het dus over heeft. Hij noemt dat zelf verborgenheden of geheimenissen. Die hij aan de gemeente vertelt. En daar wil ik vanmorgen met u over nadenken. Ik ga naar 1 Colossenzen 1, vers 18 tot 27. Ik val er wel ergens een beetje in, maar goed. Je moet ergens beginnen. En dan zegt Paulus over de Heer Jezus in vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij, Christus, is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Zodat hij onder alles de eerste is geworden. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed van het kruis, alle dingen weer met zich te verzoenen. Door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. En dan zegt hij tegen die heidenen, ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans weer verzoend in het lichaam van zijn vlees. Door de dood. En let op wat er dan staat. Om u, dus ons, heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen, indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft. Dat hebben we net gehoord van de broeder. Standvastig. In het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, zegt hij van zichzelf, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Mooi, hè? Valt zo mooi op zijn plaats. Dus het licht kwam. Christus is de volheid geworden. In hem heeft alles zijn volheid plaatsgenomen. En hij heeft ons heilig, onbesnet en onberispelijk voor zich gesteld. En dan zegt hij dat hij dat verkondigt. En waar hij dus ook een dienaar van geworden is. En dan lees ik verder tot 28. Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid. Dus hij is dienstbaar. En het kost hem heel veel strijd. Om die boodschap te brengen bij de heidenen. Ik verblijd mij over hetgeen ik om uwentwil leid. Vul in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, de gemeente. Voelt u wat hij zegt hier? Hij heeft zich helemaal voor haar gegeven. Zegt hij vers 25, haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening. In de Statenvertaling staat bedeling. Die mij door God is toevertrouwd om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. En dan komt hij. Het geheimenis, of de verborgenheid, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is gebleven, maar thans geopenbaard is aan de heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. En dan noemt hij het in een notendop, Christus onder u, de hoop de heerlijkheid. En dat was ook het woord wat Simeon zei. Heerlijkheid, zaligheid, licht. Dat werd gebracht door dat kindje wat daar geboren was en wat Simeon mocht zegenen. Hij is de volheid, hij is het hoofd en hij reinigt en rechtvaardigt ons en hij is de hoop der heerlijkheid. Dat noemt hij hier in vers 25 bediening. En in de Statenvertaling lees je het woord bedeling. Dat woord bedeling, dat krijgen we vaker. Ik wil een hoofdstuk verder met u gaan, naar Colossenzen 2, als u iets verder opzoekt. In vers 9 krijgen we weer diezelfde kenmerken terug. Probeer dat u, het licht, dus wat we vanmorgen hebben is niet uw leven, maar het gaat om zijn leven, Christus, wat verkondigd is en waarvan u deel van uit bent gaan maken. Snapt u? Dus de focus ligt op Christus, niet op uw leven. U bent in dit geval niet zo belangrijk, maar u wordt wel geacht in hem belangrijk te zijn geworden. En hij is het licht, de wereld. Het is eigenlijk niet zo heel moeilijk, maar je kunt het op verschillende manieren benoemen. Zie toe, zegt hij in vers 8 van hoofdstuk 2, Kolossenzen 2. Zie toe, zegt hij, dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en ijdel bedrog, in overeenstemming met de overlevering der mensen, of met de wereldgeesten, en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat lazen we net ook in het andere hoofdstuk. En gij hebt de volheid verkregen in hem. Gij hebt de volheid verkregen in hem. Bijzonder, hè? Die het hoofd is van alle overheid en macht. Dus ook van deze wereldbeheersers. Daar staat hij boven. In hem zijt ook gij met een besnijdenis. Besnijdenis, ja maar. Een besnijdenis die geen werk is van mensenhanden. Besneden door het afleggen van het lichaam van het vlees. In de besnijdenis van Christus. Dat noemen we ook wel de besnijdenis van het hart. Dus wij zijn eigenlijk ook besneden, maar besneden is eigenlijk ook wedergeboorte. Want er wordt iets weggenomen en er komt iets nieuws. Dat is letterlijk met de besnijdenis zo, stel je dat maar voor. Maar ook met het wegnemen van het oude komt er iets nieuws. En dat heb je van hem gekregen. Dus je bent wederom geboren. Dat is heel mooi, want dat gaat ook in het avondmaal erover, het nieuwe verbond. En dan zegt hij, daar gij met hem begraven zijt in de doop, volgens mij zit hier een doopvond. Dus het is hier allemaal aanwezig. En in hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die hem, Christus, uit de doden heeft opgewekt. Dus u hebt het licht ontvangen en u hebt het leven ontvangen. Licht met allemaal hoofdletters, zeg ik dan maar. En leven met allemaal hoofdletters. Ja, tot 17 ga ik dan. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid van het vlees, dat was dus uw verleden, levend gewaakt met hem, toen hij al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen, de wet, tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij, Christus, dus weggedaan door het aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overheden en machten ontwapend, machteloos gemaakt, en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Dat is nogal wat. Dat is wat het licht zegt. Dat is het licht. Zie je dat al? Nee, we zien het nog niet. Maar wij geloven het. Want we weten dat alles wat je ziet voorbij gaat. En wat je niet ziet is blijvend. Dat zegt de Bijbel ook. En het woord van God is blijvend, dus dat blijft. Nu niet zichtbaar. Maar wij hoorden net over de grote verdrukking. En we weten ook dat wij wachten op de openbaring van de Heer Jezus Christus. En er zullen ook wij geopenbaard worden. En dat zal eeuwig zijn. En al het andere, en u bent al begonnen met de wedergeboorte, ik ook. Dat oude hebben wij al weggedaan. Mooi hè? Wij zijn al afgestorven. Wij zijn al gestorven. Wij zijn al dood geweest. Maar wij zijn opgestaan. En de wereld is nog dood. En moet ook leven. Als ze wilt, moet ze het evangelie aanhoren. En dan krijgen ze licht en leven. Maar anders ben je nog dood. En dan verdwijn je met de rest. Maar wij zijn daar als het ware al uit ontrukt. Wij zijn eigenlijk al wederom geboren tot een levende hoop. Eén geworden met Christus. Toegevoegd aan zijn lichaam. En wat weten we van het lichaam? Dat daar een hoge priester is. Die in de hemel is. En die zorgt voor ons. Dat doet u ook. Die is bij u. Die reinigt uw geweten. Die reinigt uw voeten. Uw wandel. En die is voor u van groot belang. Daarnaast hebben we eigenlijk geen pleitverzorger nodig. We hebben er maar één van, dat is Christus. En die heeft ons vervuld met zijn geest. Die heeft ons levend gemaakt. Die heeft ons gerechtvaardigd. Die heeft ons in zichzelf geplaatst. En hij zorgt voor ons. Daar kun je van op aangaan hoor. Hij zorgt voor je. Hij laat niks gebeuren zonder dat hij dat weet. Hij zorgt voor zijn leven. En dat is ook heel mooi in het avondmaal. Hij is degene die ons dient. Het werd net ook gezegd, het is de tafel van de Heer. Niet de tafel van het onafhankelijke baptistengemeente uit Houlewijk. Die heeft hem hier neergezet, maar die tafel is niet van hun. Die is van de Heer. En die nodigt u. Mooi, hè? En dan kunt u zich verheugen in zijn volheid. Er is nog een heel mooi stuk, want nu komen we, we zijn het net al voorbij gekomen, dat Paulus een bediening heeft, in de oude vertaling staat, een bedeling heeft. En het woord bedeling is heel kenmerkend voor de verschillende werkingen van God door de eeuwen heen. Dat woord bedeling kent u denk ik wel, hè? Je hebt verschillende bedelingen. Dat zijn huishoudens of dat zijn situaties waarin God op een bepaalde manier werkte. En in de Bijbel worden ze genoemd, en ik ga alleen degene noemen die heel simpel aan de oppervlakte liggen. Dat zijn de twee, of eigenlijk drie. Je hebt een bedeling van de belofte. Dat was de bedeling van Abraham, die kreeg een belofte. En de belofte was ook voor de heidenen, want in u zullen alle volken gezegend worden. En vervolgens lezen we dat er een bedeling is van de wet. En er was een bedeling van de genade. Nou, van die laatste was Paulus dus een dienaar. En wij leven onder de genade. Je kunt niet onder die andere leven. Je kunt maar onder één bedeling leven. Je kunt niet zeggen, nou, ik doe de wet en ik wil ook nog genade ontvangen. Dat kan niet. Dat weet u, hè? Je moet keuzes maken. Er zijn er die willen leven onder de wet. Ja, dan moeten ze het zelf doen. Dan zijn ze verplicht om de hele wet te vervullen. Maar wij zijn onder de genade. Nou, en daar wou ik het met u over hebben in Galaten 4. En dan, wat ik net al een paar keer gezegd heb, komen we dan ook voorbij. In Galaten 4. En Galaten was niet zo'n gemeente als Colossenzen. Galaten waren Joden. Die waren tot geloof gekomen. Die hadden ook de genade geproefd. Maar die waren een beetje ziek geworden. Die waren een beetje kierwiet geworden. Want hij noemt dat, ja, uitzinnig, staat er ook. Volgens mij staat in de Statenvertaling in hoofdstuk 3 vers 1, ik weet niet of iemand het mee heeft. Gij zijt uitzinnig geworden. Dus buiten je zinnen. Nou, als iemand psychotisch is, is hij ook buiten zijn zin. Ik weet niet of u wel eens iemand meegemaakt hebt die psychotisch is. Ik er wel. Maar dan kun je hem niet meer aanspreken op zijn gedrag, want dan zit hij in een andere wereld. Dat is heel naar. Maar eigenlijk waren hun dat ook. Ze waren eerst in het licht gaan wandelen en vervolgens waren ze uitzinnig geworden. Eigenlijk zegt hij, je bent weer teruggevallen. Nou, en dat is eigenlijk waar hier de discussie over gaat. Ze zeggen wel eens, ga laten. Nou, dat is een woordspeling om te begrijpen. Dus niet ga doen, wet, maar ga het niet doen. Laat hem het doen. Hoven we dan helemaal niks meer te doen? Nou, dat heb ik ook niet gezegd, want hij zal het willen en het werk en u doen. Laat hem dan werken. Goed, Galaten 4, vers 21. Nu komen we over die twee bedelingen te praten. En waarom noem ik dat bedeling? Omdat Paulus het noemt, net. Zeg mij dan, gij die onder de wet wilt staan, zegt hij tegen de Galaten, luistert gij niet naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had, één bij de slavin en één bij de vrije. U weet hoe dat gegaan is, hè? Zijn ongeduld bracht hem tot de slavin. En nu kreeg hij uiteindelijk een zoon Ismaël. En daar zitten we nu nog mee. Met twee broers die altijd maar ruzie maken, toch? Het zijn wel broers. Twee zonen, één bij de slavin en één bij de vrije. Maar die van de slavin was naar het vlees gewekt. Dus naar zijn eigen gedachten. Had hij eigenlijk niet moeten doen. Maar doch die van de vrije naar de belofte. God had dat beloofd. En die belofte lag in iets waarvan hij uiteindelijk zei, ja, Abraham, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want ik ben oud en mijn vrouw gaat haar niet meer naar de wijze der vrouwen staan. Dus ze kon eigenlijk geen kinderen meer krijgen. Dus toen dachten ze, nou dan doen we het maar zo. Maar dat was niet wat de Heer bedoelde. De een was dus naar het vlees, naar het menselijke brein. En het andere was naar de belofte. En de belofte is waar God altijd, wat God altijd doet. Alleen je hebt daar geduld voor nodig. En dat hebben we niet. Maar dat is nou juist zo nodig voor geloven. Geduld. Dat is echt waar. Ergens anders staat geduld of leidzaamheid. Dat is hetzelfde woord. Door lijden heen geduldig afwachten. Zien op de beloftes. En uiteindelijk komt het goed. Maar dan ben je wel aan het einde van je geduld. Tenminste ik. Dus de een was van de slavin en de andere van de vrije. Van de vrije, sorry. En dan vers 24. En dit is mooi. Dit is iets waarin een diepere zin ligt. Dus die geschiedenis had eigenlijk een symbolische waarde. Mag ik het zo zeggen? Typologisch, of zat een schaduwbeeld in. Dat zijn Bijbelse woorden, hè? Schaduwbeelden. Want, zegt hij, dit zijn twee bedelingen. Daar komt het woord voor. Heb ik net ook al een paar keer gezien. Twee bedelingen. De ene van de berg Sinaï, die slaven baart. Daarmee is Hagar een beeld. Slaven baart. Slaven, ja, ergens onder gejukt wordt. Hè? Een juk, slavenjuk. Mooi, hè? Dat kwam ook voor, ik hoop dat u me volgen kunt. Maar in Handelingen 15, waar ik net aan refereerde, waar Paulus dus zegt wat er allemaal met die heidenen gebeurde. Daar zegt Petrus, maar wij kunnen dat juk ook niet dragen. Daar gaat hier over. De wet is een juk. Is die wet dan niet goed? Die wet is goed, maar u kunt dat niet dragen. Ik ook niet. En daarom noemt de Bijbel dat een juk. Een zwaar iets. Het drukt op je en je hebt het gevoel dat je niet lukt. Elke dag moet je er weer achter komen dat het niet lukt. En de genade is verlichting. Dat is vrede. Dat is rust. Heel wat anders. Maar ik kies genade. Want ik weet dat ik het zelf niet kan. Het is ook een rationele keus. Je kunt het proberen, zegt Paulus. Maar dan ben je wel verplicht om die hele wet te doen. Maar dan ben je toch niet verstandig bezig. Want dat lukt niemand. Dus hier staat, het zijn twee bedelingen. De ene is de berg Sinaï die slaven baart. Dat is dus de wet. En daar van Sinaï wordt ook de wet uit. Hè? Daar kwam de wet ook uit. Mozes heeft daar de wet ontvangen. En dat is Hagar. Dat is het vlees. Dat is die ene bedeling. Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. En dat staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem. U moet het proberen in de context te lezen. We hebben het nu niet over Jeruzalem hier in het Midden-Oosten. Het gaat over toen Jeruzalem met het Jodendom, met de wetten. Daar gaat het hier over. Want dat is met zijn kinderen in slavernij. Als je dus onder de Joodse wetten leeft, dan ben je in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Zie je hoe mooi? Want er staat geschreven, verheugt u gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep, gij die geen weeën kent, want talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar die een man heeft. En gij broeders, dit gaat dus over wat aanvankelijk niet mogelijk was en toch mogelijk wordt. Het gaat dat iets wat onvruchtbaar lijkt, toch vruchtbaar wordt. Nou, dat heb je toch met Sarah gezien. Sarah kreeg een zoon. En dat is een uitbeelding, dat is een type, dat is een schaduwbeeld. Ik hoop dat u die woorden kent. Die gaan over onze bedeling. Die vrij is. Die vrijheid geeft. Wij zijn uit deze tegenwoordige boze wereld getrokken. En vrijgemaakt. I am free. En we kunnen hem in vrijheid dienen. Hè? Naar een vrij geweten. Naar een rein geweten. En dan kom je bij de hoge priester. Want die reinigt onze gewetens om hem te kunnen dienen. Die maakt ons vrij van ons geweten. Waardoor wij vrij tegenover hem staan. Omdat wij een verlosser hebben. Wij hebben iemand die onze zonden heeft weggedaan. En wij vertrouwen op zijn werk. En we zeggen, we willen u dienen, maar ik heb zoveel ballast. Dan zegt hij, dan zal ik dat van je wegnemen. Want daarvoor ben ik je hoge priester. En als je elke dag dan nog in deze wereld leeft met allerlei narigheid, dan wil hij ook nog je voeten reinigen. Om hem te kunnen dienen. Om gereinigd te worden. Dat deed de hoge priester onder het oude verbond. Maar de hoge priester onder het nieuwe verbond doet het ook. Alleen, die doet het beter. En daarom heet dat nieuwe verbond, het genadeverbond, weet ook een beter verbond. En het oude, dat was weggedaan om zijn onprofijtelijkheid. Omdat die niet functioneerde. En gij, broeders, ik ben nu in vers 28, zijt evenals Isaak, kinderen der belofte. Dus uit een oude bedeling, een oude periode, lang geleden, Abraham, was er al een belofte voor ons. Was er al een lamp beloofd voor ons. Was er al een profetie, de profeten, Petrus, die geprofeteerd hebben de zaligheid aan ons geschied. Ziet u hoe bevoorrecht wij zijn, boven alle tijden? Dat is niet te geloven hoor. Daar zijn wij niet voldoende mee bezig, ben ik van overtuigd. Dat zou ons veel meer moeten bezighouden. Ophouden met mopperen over de overheid en over de belastingen en over de benzineprijzen. En veel meer denken over wat ons voorgesteld wordt. We hebben het toch allemaal nog wel aardig goed. Er zijn er die het veel minder hebben. Maar zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was, hem die naar de geest verwekt was, vervolgde. Kunt u het volgen? Dus diegenen die onder de wet waren, vervolgden degenen die onder de genade leefden. Dat gebeurde toen ook, hè? En wie was daar het grootste voorbeeld van? Paulus. Apart, hè? En hij dacht dat hij daarmee God diende. Want hij zegt, ik en mijn voorouders hebben God altijd, moet je nagaan wat hij daar zegt, altijd God met een rein geweten gediend. Ook Paulus had, ondanks dat hij daar aan het vervolgen was, dat was nog in zijn vorige leven, dat dacht hij dat hij daar God mee diende. Ben je dan verlicht of ben je dan verduisterd? En wie is dan een geweldig voorbeeld van wat er met een mens kan gebeuren, ondanks waar hij heen is gevallen, ondanks zijn goede bedoelingen, dat hij zoveel genade krijgt. En hij zegt ook dat hij eigenlijk ook een voorbeeld is van de rijkdom van genade. Dat hij zo diep was en toch zo'n hoge genade kreeg. En we gaan het nu niet doen, maar in 1 Korinthe lees je de opsomming van het lijden, fysiek, van Paulus, wat hij moest lijden voor de gemeente. Dat is ongelooflijk. Dan heb je het over schipbreuken, dan heb je het over geestelingen, dan heb je het over dat hij gestenigd is zelfs. Hij werd niet 1 keer vermoord, maar hij werd wel 10 keer vermoord, zeg maar, gek gezegd, hè. Altijd, waarom dan? Om u en mij, om de gemeente. Zijn dienstbaarheid en zijn ijver was enorm. Hij noemt dat ook ergens. Ik heb meer geijverd dan alle anderen. En toch moeten ze hem niet. Ze hebben een hekel aan hem. Kijk maar in de Korinthebrief. Ze zien hem liever niet komen. Nee, hij spreekt de waarheid. Tegen vleeselijke mensen komt dat heel hard binnen. Ga ik verder? Dus we hebben gezien dat ook het vlees, degene die naar het vlees verwekt waren, degene die naar de geest verwekt waren, vervolgden. Dat zie je nu wereldwijd. Ik las 16 miljoen christenen zijn er op de vlucht. Die zijn niet op de vlucht van mensen die vrede kennen. Zij hebben vrede, maar ze krijgen vervolging over zich heen. Dat is de toestand van veel christenen. Want de zoon der slavin zal in geen geval erven met de zoon der vrije. En dat is een heel belangrijk gegeven. Het gaat ons dus, nee, het gaat ons niet om. Het gaat God om dat iemand vrijgekocht wordt. Staat hier. Niet meer slavin is, slaaf is, maar vrij. En in die vrijheid is hij mede-erfgenaam. En dat kennen we van de Romeinenbrief. Immers, indien je deelt in zijn lijden. Ja. En wij zijn ook mede-erfgenaam, zuster. En dan moet je door lijden heen. Dat is wat er met de Heer Jezus ook gebeurde. Het gaat altijd door lijden heen. Maar het is wel een geweldig perspectief voor een mens. Mede-erfgenamen van Christus. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van een slavin, maar van een vrije. Maar die vrije en die vrijheid is geestelijk volkomen vrij. Maar naar de mens zijn wij vervolgden. Want wij leven in een boze wereld. En soms word je nog beschermd door een overheid. En soms is de overheid juist te vervolgen. En dat gebeurt in deze wereld op grote schaal. En dit is wat Paulus zegt. Daar ben ik het licht de heidenen voor. En volgens mij zegt hij dat in Handelingen 13. Ja, dat kan ik dan niet helemaal uit mijn hoofd zo zeggen. Maar ik wou het u toch graag zeggen. Want dan vind je dat licht zo mooi weer. Wat dus voor ons. Ik dacht in 13. Dertien. Ja, in het laatste gedeelte. Vers 47. En dat gaat over Paulus en Barnabas. Dat gaat weer over die zendingsreizen. Dus dit is echt, dit is Bijbel, hè? Dit is beloftes. En dan staat daar in hoofdstuk 13 dus, vers 47. Want zo heeft de Heere ons geboden. En wie zijn dan die ons? Vers 46 staat Paulus en Barnabas. Barnabas was zijn metgezel, hè? Dus Paulus en Barnabas zijn die ons. Want zo heeft ons de Heere geboden. Ik heb u gesteld tot een lichte heidenen, opdat gij tot heil zou zijn tot het uiterste der aarde. En weet u waar die tekst staat? In Jesaja. En als je het daar leest, denk je helemaal niet dat het over Paulus gaat. Dan denk je dat het gaat over de profeet, of misschien over de Heer Jezus. Dat zou je nog veel eerder denken. Maar wie denkt er nou aan die lamp uit Benjamin? Dit is profetie en dit is ook vervulling. Dat zie je altijd achteraf. Maar dan zie je wel Gods werk, zijn borduurwerk, toch? Dit is eigenlijk waar wij zijn. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkten het woord des Heeren. En allen die bestemd waren ten eeuwige leven, kwamen tot geloof. En het woord des Heeren verbreidde zich door het gehele land. Licht. Mensen, jullie leven in de duisternis. Je hebt het licht nodig. Waar vind ik dan het licht? Bij Christus. Wie is dat? Wat is dat dan? En dat ging Paulus allemaal vertellen. En zo moest hij lijden en was hij een pastor of een verzorger of een prediker van de heidenen die het evangelie nodig hadden. En wat al in het Oude Testament aangekondigd was, dat God ooit een keer hun eerst zou bezoeken en vervolgens keert hij weer terug tot die vervallen hut van David. En dan weet je gelijk wat over gaat. Ik heb nog een tekst voor u in Efeze 3, als het gaat over bedeling. Vers 2. Efeze 3. Ik borduurde wat doorheen. Dat heeft te maken met het woord licht vanmorgen. In Efeze 3 vers 2 lezen we. Ik begin in vers 1. Daarom is het. En we focussen ons vanmorgen op Paulus. Die dan een vervuller is van die beloftes. Die dus die mooie bediening heeft voor ons als heidenen. Daarom is het dat ik Paulus. Die ter wille van Christus Jezus. Voor uw heidenen in gevangenschap ben. Hij zat in de gevangenis voor het getuigenis wat hij had. Gij hebt immers gehoord van de bedeling door Gods genade mij met het oog op u gegeven, dat mij door de openbaring het geheimenis bekendgemaakt is dat ik tevoren in het kort daarvoor beschreef. Geheimenis. Het lag opgesloten in het Oude Testament, maar het werd geopenbaard door onder andere Paulus. Niet alleen Paulus trouwens. Ook alle anderen. En dan wil ik een paar dingen aanhalen en dan wil ik eindigen in Petrus. Maar ik haal een paar dingen aan die u dan zelf moet uitzoeken, als u wilt. In Hebreeën 19 en 11, gewoon even een paar aantekeningen. In Hebreeën 10 en 11, ik had het al een paar keer over de hoge priester. Hier vind je in Hebreeën 8, 9 en 10 over schaduwbeelden. Zinnenbeelden, net als Hagar en Sarah dat waren, net als Paulus dat net noemde in Galaten, dat waren uitbeeldingen van iets anders. Vind je die ook in 8, 9 en 10? En dan gaat het over de tabernakel en al zijn riten die spreken van iets anders. Het is aanschouwelijk onderwijs, het is eredienst, maar het heeft een hogere waarde en bedeling waar het over spreekt. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 8, vers 5, daar lees je: deze verrichten de dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse. Kunt u dat volgen? Dus het oude bediening van de tabernakel, jaren onder de wet, had een prediking van het evangelie in zich. Zo mag ik het wel noemen. Dat zegt hij ook in hoofdstuk 9, vers 8... Hebreeën dus, daarmee gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar het heiligdom nog niet open lag, zolang de eerste tent nog bestond. En dan komt hij, dit was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. Dus toen had Mozes al iets ingericht, waar Mozes al het evangelie verkondigde. Mag ik het zo zeggen? In verborgenheid, onder de oppervlakte. En dan in hoofdstuk 10, Vers 1. Want daar de wet slechts een schaduw heeft van de toekomstige goederen. Een schaduw, niet meer dan dat. Maar het werkelijke beeld is Christus. Dat is de volheid waar Paulus het over heeft. Dat is het ultieme. En wie zijn er nou deel aan? De Joden? Nee, die onbesneden heidenen. Dat is toch ook wel heel vreemd. En toch is het zo. Snapt u het nog? Gaat over geloof, hè? Er waren ook gelovige Joden trouwens. Net zo goed. Want er wordt ook gesproken van een tussenmuur die scheiding bracht. En die is weggebroken. En dan gaat het over gelovige Joden en gelovigheid. Paulus werd uiteindelijk ook geloof. En dan wil ik graag met u afsluiten. In Petrus. Want Petrus was... was niet misschien de beste vriend van Paulus, mag ik het zo zeggen. Het was wel een mededienaar. Ze hebben ook een keer in Galaten hebben ze een keer ruzie, hè, met elkaar. Ik zeg het even kort in de bocht. Dan zegt Petrus, ik doe wel mee met die heidenen. En dat doet hij dan ook. En dan eet hij gewoon alles. En dan komt Jacobus. En dan zondert hij zich af. Want Jacobus hoorde bij de Joden. En dan komt Paulus en die zegt, wat ben je toch schijnheilig? Als de Joden er zijn, doe je in één keer alsof je een Jood bent. En als de heidenen zijn, hij zegt... Je bent aan het veinzen. Zegt Paulus daar recht in over Petrus. Moet je maar eens lezen. Dan knalt het gewoon. Zo rechtlijnig is Paulus. Maar die weet waar die vandaan komt. Ja, en Petrus zegt, hoe dan ook. Maar je leest daar dat er een soort van conflict is. Maar de waardering spreekt Paulus wel over. Petrus wel over Paulus. Want ik heb in Petrus nog twee teksten. En dan gaan we gauw over tot het avondmaal. In 1 Petrus 11. 1 Petrus 1, vers 11, zei ik 11? Ja, dat kan niet, hè? Ja, dat kan niet. Dat bestaat niet. Nee. Nou luister, het gaat eerst over, want ik neem ook weer dingen mee, hè, waar ik mee begonnen ben. Na deze zaligheid, welke zaligheid? Nou, die zaligheid voor u en mij. Na deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben. Zij waren aan het profiteren. Dat komt omdat de Heilige Geest door ze sprak. En dat was voor hun zelf niet altijd begrijpelijk. En dat hadden zij doorgevorst, staat hier. Zij hadden nagespeurd op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen hij, dus de Heilige Geest, vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. En dan staat er, ik moet even doorlezen, hun, die profeten, werd geopenbaard dat zij niet zichzelf dienden, maar, wat staat er dan? U dienden. U bent schat hemeltje rijk, hè? Want dat blijft wat hierover gaat. De rest gaat voorbij. Nou, en dan een mooie afsluiting vind ik zelf. Dat is helemaal het einde van de tweede Petrusbrief. Dat is als hij het over de spotters heeft. En dat is als hij tegen die spotters ingaat en dan zegt hij iets heel moois, vind ik, persoonlijk. Dat is in 2 Petrus 3, dat is het einde van zijn brieven, vers 15 tot 18, en dan zal ik echt stoppen. En dus het ging erover dat het duurde zo lang voordat de Heer Jezus terugkomt. Moet je nagaan, wij wachten al 2000 jaar. En toen werden ze ook al ongeduldig. En dan zegt hij in vers 15 van 2 Petrus 3. En houd de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Hij noemt het lange wachten van de komst van Christus, noemt hij, dat is de langmoedigheid Gods. Dus het is niet dat God het vergeten is, maar hij wacht totdat er zoveel mogen komen. Hij wil wachten tot de laatste, zeggen wij wel eens. Dat noemt hij dus langmoedigheid. En dan zegt hij, en houd het voor de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. En dan iets heel moois. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin, zegt Petrus, daarin is het een en ander moeilijk te verstaan. Nou, dat is toch een opsteker voor ons, hè, die het allemaal moeten bestuderen. Daarin is het een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onverstandige lieden tot hun eigen verderf verdraaien. Evenals trouwens de overige schriften. Nou, dan lees de brief maar uit. Dat was uiteindelijk een brief. Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, wees op uw hoede. Dat gij niet door de dwaling der zedelozen meegesleept wordt. en afvalt van uw eigen standvastigheid, heb je het weer staan, de wapenrusting Gods, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Amen.